die de laatste tijd mijn aandacht hebben getrokken. Alex van Luypen, die de meeste van jullie wel kennen, die heeft het ondernomen om de scheep achter zich te verbranden en naar Japan te gaan om daar dus een opleiding te volgen. Priesteropleiding voor de Shingon. Die is daar nu een hele tijd en die schrijft mij vrij geregeld over zijn bevindingen die bijzonder verhelderend en interessant zijn. Het voornaamste is dat hij de laatste 5 jaar dat hij in Nederland was, dat hij nog verschillende diploma's haalde, omdat hij het gevoel had, ja, ik moet iets doen in de wereld. Ik kan niet alleen maar mediteren, ik moet iets doen. En nu hij gezien heeft hoe het geestelijk leven in Japan is, waarvan hij heel erg is geschrokken. Ik ben er niet van geschrokken, maar hij wel. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat zo aan de buitenkant blijft. Dat het hem nu duidelijk is geworden dat wat hij die 5 jaar lang, de laatste 5 jaar dat hij in Nederland was, aldoor heel op de achtergrond gevoeld had, maar het eigenlijk niet toeliet. Dat het nodig is dat je gaat zitten en dat je naar binnen gaat. En wat er dan verder gebeurt, dat zul je wel zien. Dat is zijn conclusie op het ogenblik. Hij komt dus ook terug naar Nederland als hij zijn belofte daar heeft vervuld. Dat wil zeggen dat Alex dus de mythe heeft doorbroken die wij allemaal heilig achten. En dat is iets wat je, dat je iets doen moet in de wereld. En dat doen, het vertalen we maar op één manier, dat je het kunt zien. En het gaat voorbij aan het allerbelangrijkste, namelijk dat je op aarde bent om tot bewustzijn te komen. Om te weten wie je bent en waarvoor je hier bent. En dat weet je niet voordat je heel zorgvuldig naar binnen bent gegaan. Het leven van de meeste mensen, van mezelf ook, is zo dat we ergens aan beginnen, worden opgevoed, worden dus geconditioneerd. En op een bepaald moment vinden we iets wat we doen willen. En dat gaan we doen. En dan willen we goed zijn in dat wat we doen. En we willen steeds beter zijn. En we willen steeds meer kunnen. En daar blijven we meestal in hangen. Daarom is dit heel opmerkelijk. Alex is niet meer zo jong, maar toch redelijk jong. Die dat nu aan de lijf heeft ervaren. En dan is er iets anders. Het is een ander voorval. Een andere gebeurtenis die nu alweer verleden is. Twee zen-leraressen, waarvan de ene zelfs een Roshi is, Prabhasha Roshi. En Mimi Marichal uit de Tiltenberg, die beide op een bepaald moment terminaal kanker hadden. En in een van de laatste gesprekken tussen Prabhasha en Mimi vertelt de een en de ander dat hij helemaal niet meer zit. En de ander zegt, ja, ik doe het ook niet meer. En dat ze nu pas merken, nu ze zo geleidelijk aan naar de dood toe glijden, dat ze die aandacht hebben die wij denken te kunnen veroveren door te zitten. En daar wil ik proberen deze 5 dagen met jullie mee bezig te zijn. Is die aandacht er? Het sluit helemaal aan bij mijn eigen ervaringen in dit leven. Dat het gaat om een aandacht, om die bepaalde aandacht die zich niet laat afleiden door de geschiedenis van ego. Want wij hebben natuurlijk allemaal een ego. En er is niets mee aan de hand. Maar het wordt natuurlijk anders als dat ego jouw leven bepaalt. Want we weten allemaal, dat is echt niet nieuw, we weten allemaal dat we een geconditioneerd bewustzijn hebben. Dat is onze basis. Maar je kunt je bewust worden van het feit dat dat bewustzijn geconditioneerd is. En dat is een wonder. En daar gaat het om. Dat je je daarvan bewust bent. Dat dat geconditioneerd is. Dan zul je dus niet meer proberen vanuit ego iets te ondernemen wat niets met ego te maken heeft. Namelijk dat wat je bent voordat je geboren werd en dat wat je bent nadat je gestorven bent. En je kunt dus in dit leven daarmee, en dat is een slechte term, maar ik moet hem gebruiken, je kunt daarmee in contact komen met je wezen. Met datgene wat nooit geboren wordt en nooit sterft. Maar dat betekent wel dat je eerst heel goed moet weten dat alles van ego is. Al je problemen die je hebt in je leven zijn van ego. En wij allemaal hebben een vaag gevoel dat dat niet alles is. En dat ook als ego zijn problemen tijdelijk oplost. Kan voor 10 jaar zijn, kan voor 20 jaar zijn. Dat daarmee niet het gebeurd is. En dat geeft ook een heel ander perspectief op het zitten. Het zitten is dus een kans. Het is een voorrecht. Het is geen plicht. Het is iets wat je helpen kan. Dan vraag je dus niet meer af, hoe lang moet ik zitten? Dan ga je inderdaad afvragen, wanneer zit ik niet in de dag? Want zitten zou eigenlijk betekenen een bepaalde aandacht. Een bepaalde aandacht die niet oordeelt. Een bepaalde aandacht die niet ergens naartoe wil. Een bepaalde aandacht die niet al van tevoren één of ander resultaat verwacht. Één of andere staat van bewustzijn verwacht. Dat betekent. Zolang je dat nog wel denkt, zolang je nog denkt, ja kijk eens, ik moet dat en dat kunnen, kan er niets gebeuren, kan echt niets gebeuren. Helemaal niets. En dat is blijkbaar voor iedereen ongelooflijk moeilijk. Om vanuit een punt te beginnen waarin je zegt, ik weet het niet. Waarin je alleen maar vertrouwt op je ervaring. Hoe je adem gaat, hoe de energie stroomt of niet stroomt. En dat je dus niet meer afgeleid wordt. Omdat je beseft dat het de enige manier is waarop er iets in jou kan veranderen. Zolang je dus denkt, zolang je voelt van al die dingen, wat helemaal niet slecht is, moet je niet veroordelen. Je moet het alleen opmerken. In dat opmerken gebeurt het. Zonder moeite. Without effort. Het enige wat nodig is, is die aandacht. Die aandacht die je telkens terugtrekt uit dat ontzettende bezige, onrustige leven. En je kunt vanuit ego je natuurlijk afvragen, ja, hoe krijg ik die aandacht? Als je die vraag stelt, ben je al verloren. Want het is een vraag van ego. Je moet het alleen opmerken dat je dus niet die aandacht hebt. Dat je jezelf nog steeds moet disciplineren. Dat je jezelf nog steeds moet dwingen. Dit wel te doen en dat niet te doen. Dit wel te eten, dat niet te eten. En dit is dus de uitdaging die al duizenden jaren oud is. Wij zijn een product van duizenden en duizenden jaren. En in die evolutie is ons bewustzijn geconditioneerd geraakt. Verschillende volken hebben verschillende conditioneringen, maar de conditionering is er. En er zijn steeds enkele mensen geweest die ontdekt hebben dat ze geconditioneerd waren. En dat die conditionering geweldige theorieën heeft opgeleverd. Hele religies. Hele filosofieën. En daar hebben wij mee te maken. We zijn christen, we zijn mohammedaan, we zijn hindoe, we zijn boeddhist. We zijn taoïst. Maar dat is allemaal van ego. Het gebied van ego. Het werkterrein van ego. En dat kun je natuurlijk, kun je vreselijk vinden. Maar dat helpt je niet. En je kunt denken, nou, als ik nou maar dit en dat met mijn adem kan, en kan dit en dat met mijn energie, dan. Dat is allemaal van ego. Ego kan niet anders. Dat is een van de belangrijkste dingen die je in je leven kunt ervaren. Zoals Alex dus ervoer. Je kunt je dus ook afvragen, waarom is dat zo? En daar krijg je geen antwoord op. Waarom de evolutie zo gegaan is als die gegaan is. Daar kunnen we materieel wel allerlei van vertellen, maar waarom dat zo gegaan is? Waarom dat bewustzijn van ons zo ontwikkeld is? Daar krijg je geen antwoord op. Dat heeft dus ook geen zin om je daarmee bezig te houden. Wat zin heeft is je af te vragen, waar sta ik? Waar sta ik in die geweldige ontwikkeling van de schepping? Want de schepping is afhankelijk van geboren worden en sterven. En dat betekent dus dat er seks is, dat er voortplanting is. Dat is het lied van de evolutie. Het is het lied van de schepping. Daar kun je niet aan onttrekken. Dat is duidelijk. Er is wel heel veel geprobeerd. Maar het is onzinnig. Dat is dwaas. Je bent dat. Je bent dat product. En je kunt orde scheppen in het ego. Dat is heel belangrijk. Je hebt een geordend ego nodig. Dat is duidelijk. Daar hoeven we niet over te praten. Maar is dat alles? Is dat geordende ego in staat om maar iets te doen, een vinger te bewegen, als hij niet gevoed werd, onbewust, door dat eeuwige wezen wat je bent? En kun je je daarvan bewust worden? Of blijf je je hele leven ronddraaien in wat je bereiken kunt, wat je niet bereiken kunt, welke positie je hebt in de maatschappij, hoeveel macht je uit kunt oefenen, of je kunt manipuleren of niet kunt manipuleren, of je gemanipuleerd wordt. Kun je dat allemaal beseffen en niet boos zijn op jezelf en niet jezelf veroordelen en niet tegen jezelf zeggen, ja, ik had dat en dat en dat, dat ik zus en zus zo moeten doen? Heb je niet gedaan. De feiten laten spreken in je leven. En gaan opmerken wanneer je stil bent. Want dat zijn we allemaal wel eens. Stil. Zonder dat we ergens naar reiken. Maar meestal is dat zo'n ongewone situatie dat we eraan voorbij gaan, dat we het niet opmerken. Terwijl het wel gebeurt. Dat is heel gek, maar dat is zo. Zoals Alex in die brieven vertelt, die telkens gedacht heeft, ja, ik moet eigenlijk zitten, ik moet naar binnen gaan. En dat dacht dat dat niet iets doen was. Dat dat niets doen was. Niets doen was. Terwijl hij nu weet dat het de enige activiteit is die erop aankomt. Dat je in je levensonderhoud moet voorzien, dat is een duidelijke zaak. Maar wat doen we als we in ons levensonderhoud voorzien? Hebben we dan tijd over voor het allerbelangrijkste? Die vraag zou je eigenlijk elke dag moeten stellen. Wat doe ik met de tijd die niet nodig is voor gewoon kunnen leven in deze welvarende maatschappij? En je kunt het ook omdraaien. Je kunt je ook afvragen, waarom is dat leven van mij alleen maar zo op de korte baan? En moet ik eigenlijk, zoals in dat gesprek tussen die twee zen-leraressen was, constateren waarom ik niet echt aandacht heb voor datgene wat voor en na de dood mij voedt en onderhoudt? Hoe is het gekomen dat wij leven en daarin geloven in de mensgemaakte wereld. Een wereld die dus niet geboren is, maar die gemaakt is. Toen ik uit Indonesië na het interneringskamp in Holland kwam, merkte ik het verschil tussen dat wat geboren wordt en dus sterft, en dat wat gemaakt is. Dat is heel verschillend. Maar zoals wij leven, de meeste van ons leven in een stad, leven in een mensgemaakte wereld. En dat vraagt dus dat je je bewust wordt dat het een mensgemaakte wereld is waarin je leeft. Is dat slecht, die mensgemaakte wereld? Nee, het is niet slecht. Die is er gewoon. Maar ben je bewust dat die mens gemaakt is? Ben je bewust hoe je geest niet in staat is buiten dat wat ons geleerd is te kijken? Hoe die dus naar de planten en de dieren, naar de hele schepping kijkt, ook als die naar de sterren kijkt, met de blik van de mens gemaakte wereld. Waardoor het wezenlijke ontbreekt. Kun je daarvan bewust worden? Dat is de vraag al doen. En kun je je ook bewust worden dat je dat dus niet kunt dwingen? Door geen enkele oefening, door geen enkele systeem, door niets, helemaal niets. Dat je het niet kunt dwingen. Maar dat het wel ervaren kan worden. Kan ervaren worden op het moment dat je echt tot in alle vezels van je wezen voelt. Ego is tijdgebonden, gaat voorbij. Ik heb het natuurlijk eindeloos al gezegd in die 40 jaren dat ik les geef. Maar ik vraag me af, zegt dat iets? Want er is iets heel merkwaardigs. Als je je echt bewust wordt van je tijdelijkheid, van dit leven, misschien word je wel 100, maar dat is het dan toch ook wel. Actief, helder, bewust. Als je je daarvan bewust bent, verandert dat dan je leven? Denk het wel. Maar dan vervalt dus al het rijken naar. Het rijken naar een goed mens worden, het rijken naar vriendelijk zijn, het rijken naar mededogen hebben, het rijken naar. Er is nog zoveel in te vullen. Ben je dus bewust dat al die termen, ook de term liefde, mens gemaakt is? Dat wil zeggen statisch. Het heeft geen toekomst, het heeft een eindpunt. En ben je daarvan bewust? Als je daar echt van bewust bent, dan verandert de wereld voor jou. Dan word je heel, heel nederig. Dan besef je je kleinheid. Je beseft je onwetendheid. Je onwetendheid omtrent het eigenlijke. Dat wat niet gevangen kan worden. Dat wat niet gedefinieerd kan worden. Wat geen naam heeft. We hebben er eindeloos veel namen voor, maar het heeft eigenlijk geen naam. Want een naam hebben betekent dat het eindig is. In de taal. Terwijl in diezelfde taal dat oneindige verborgen is. Maar dat ontdek je pas als je je helemaal bewust bent van het eindige. En nogmaals mensen, het eindige is niet slecht, het is niet minder waardig, het is noodzakelijk. Maar het is niet het enige. Het is ingebed in iets wat het eindige nooit kan bevatten. Maar op het moment dat het zich bewust is dat het eindig is, echt eindig is, ook nu, terwijl je nog midden in het leven staat, van alles kunt doen, is eindig. En dat je dan datgene mist wat voor en na dat bestek van je leven er is. En daarom kan niemand in de hele wereld jou veranderen. Niemand. Als er een verandering mogelijk is, moet dat zijn doordat jij inziet. Dan pas kun je iets doen. Dan pas kun je iets werkelijk doen. En dan komen natuurlijk aan waar het eigenlijk om gaat. Dat die verandering plaats zal hebben. Want voordat die verandering plaats heeft, zullen we in een wereld leven die zichzelf om zeep helpt. Klimaatverschuivingen. Ze hebben nu al opgemerkt dat de vlinders in Europa die naar het noorden trekken omdat ze in het zuiden blijkbaar voor hun bestaan te veel droogte hebben. En zo zijn er veel meer tekenen die erop wijzen dat er echt iets aan de hand is. En dat dat voor een groot deel komt door het ingrijpen van de mens, door wat hij gedaan heeft. En dat is weer een gevolg van het feit dat we alleen maar tijdelijk kunnen denken. Alleen op tijdelijke resultaten afgaan. Ook de wetenschap. Maar ik bedoel wat in de kernfysica langzamerhand duidelijk is, dat het een bewustzijnskwestie is. Dat is niet, beslist nog niet in de andere disciplines doorgedrongen. Dan gaan we nog steeds op dezelfde manier door. Dus wat jij als uitdaging hebt, is de uitdaging van de wereld. En we kunnen onszelf niet dwingen om vredevol met elkaar te leven. Dat is duidelijk. We ontwikkelen steeds nieuwe technieken hoe we nog beter elkaar het leven onmogelijk kunnen maken. Steeds meer verkopen, steeds meer kopen, steeds meer omzetten, steeds meer vernietigen. Dat is gewoon. En natuurlijk zijn er heel veel mensen die dit opmerken. En die het graag zouden willen veranderen. Maar als je verandert aan de buitenkant, verandert er niets. Je neemt niet even wachten tot de volgende klap. Je neemt niets weg van de wortel. Van alles wat er gebeurt. Die wortel moet in de individu gezien worden. Die wortel van het, we hebben er allerlei woorden voor, van het kwaad, van slachtpartijen, van oorlog. Die ligt bij de enkele mens. Want als dat niet verandert, dan zullen we steeds nieuwe variaties vinden om het leven onmogelijk te maken. Terwijl we denken dat we het leven juist steeds beter maken. Waarmee ik alleen maar, heb ik ook al eindeloos vaak gezegd, dat waar jij voor staat is dat waar de wereld voor staat. Maar jij bent alleen verantwoordelijk voor datgene wat jij bent. Jouw situatie, jouw conditionering. Die je niet gewild hebt, die conditionering. En die is je ook niet opgedrongen. Het is gewoon gebeurd. Je bent opgevoed door geconditioneerde ouders. Nee, dat is de herhaling. En die conditionering kan allerlei vormen aannemen. Je kunt gewelddadige ouders hebben, je kunt lieve ouders hebben, maar het is geconditioneerd. En jij kunt het alleen maar doorbreken. Als je inziet waar het om gaat. En dus moet je uitvinden voor jezelf. Wat je moet doen. Hoe je moet leven. Zodat je altijd zit. Ook in het gewone leven. Dat je die aandacht hebt. Voor wat er om je heen gebeurt. Dat je dus niet blijft staan met. Dat je je zielig voelt. Of dat je je geweldig voelt. Of dat je dit bent. Of dat je dat bent. Want dat is allemaal. Voorbij. Je bent met iets anders bezig. Je verhouding tot het oneindige. Daar gaat het om. En dan is het ook niet, zodra je dus die aandacht hebt, die aandacht die er dag en nacht is, zoals die twee zenvrouwen opmerkt, dan ben je ook niet meer afhankelijk van de situatie waarin je bent. Dan is die er gewoon, die aandacht. En is dat, kun je daarbij stilstaan? Je kunt het namelijk niet begrijpen. Je kunt het alleen constateren. Van dag in, dag uit. Constateren. Hoe leef ik? Hoe doe ik? Hoe luister ik? Hoe kijk ik? En daar komt het dus op neer dat je van jezelf, zo gebrekkig als je bent, met al je fouten, en kun je van jezelf houden? Of veroordeel je jezelf? Dat is waar het eigenlijk om draait. Kun je jezelf zoals je bent accepteren? En zeggen, hoe kan dat veranderen? Niet in een of andere richting. Maar hoe kan dat zichzelf accepteren? Zoals het is, gebrekkig. Kan het zichzelf accepteren? Kan het accepteren dat het vaak kwaad is? Dat het vaak geërgerd is? Dat het vaak iets wil wat niet kan? Kun je dat accepteren? En dan wil ik deze 5 dagen met jullie samen bij stilstaan. Meer kan ik niet. En ieder van jullie zal het zelf moeten doen. Zal zelf zijn leven op zich moeten nemen. Zijn eigenlijke uitdaging. Zijn eigenlijke mens zijn. En dat heeft met de wereld te maken. Dat heeft te maken met alles wat er in de wereld gebeurt. En je zult merken, als je je hiermee bezighoudt, is het enige wat van je gevraagd wordt, dat je ermee bezighoudt. Als je daarmee bezighoudt, verandert er veel aan jezelf. En dat heb je niet gedaan. Dat is aan jou gebeurd. Vanzelfsprekend, zoals een vrucht groeit en afvalt. Wat helemaal geen drama is. Dat zo is, zo is het. Het leven komt en het leven gaat. En het gaat er alleen maar om, wat gebeurt er in die tijd dat je leeft? Wat gebeurt er werkelijk? Nou, dat was maar een inleiding. En we gaan er morgen weer aan verder. Ik wilde nu met jullie gaan zitten.